Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Nicky Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Gisteren kon u hier al horen hoe hard de grote cultuurhuizen getroffen zijn door de coronacrisis. Theater, dans, opera, concerten, alles staat on hold. Ondertussen bereiken ons ook berichten van boekhandels, uitgeverijen, fotografen, galerijhouders en musea. Iedereen zit in nesten. Hoopgevend is de virale solidariteit, zoals Jeroen van Akker het gisteren noemde, en de creativiteit die overal de kop opsteekt. Sinds vrijdag bijvoorbeeld publiceert fotograaf Nick Hannes elke dag een foto met een zinnetje in de krant De Standaard onder de titel Coronadagboek. En net als gisteren hebben we uiteraard geen studiogasten, maar de digitale techniek die kan veel opvangen. Niet alles, maar veel. Dus als het goed zit, heb ik nu Nick Hannes aan de lijn. Dag Nick.
Hallo, ja, hier ben ik.
Ja, het is gelukt. Hoera. Nick, waar jij normaal gezien de wereld afreist op zoek naar beelden, richt jij de camera nu op je eigen kleine wereld, hè? Je huis, je gezin.
Ja.
Hoe ben je op dat idee gekomen? Uit pure verveling?
Het is nog een beetje te vroeg om mij te beginnen vervelen. Maar ik wilde wel iets doen terwijl ik hier thuis zat. Ik heb eigenlijk vrijdag al besloten om niet meer buiten te komen, ook de kinderen thuis te houden. Aangezien ik niet buiten kan en niet buiten wil gaan, ben ik thuis binnen fotograferen. Mm-hmm. Enerzijds om bezig te blijven, maar ook om fris te blijven, om niet in te dommelen en om een uitdaging te creëren voor mezelf, fotografisch.
Ja, en je hebt dat dan aangeboden aan De Standaard, of hoe is dat dan?
Ja. Ik was begonnen eigenlijk op Facebook, maar ik dacht, ik ga het aan De Standaard eens vragen. Misschien zijn ze geïnteresseerd. En de reactie was nogal enthousiast.
Dus, ja. De beelden die je nu maakt zijn beelden van je eigen leven. Dat is iets wat je anders buiten schot laat. Hoe moeilijk was het om je huisgenoten van het idee te overtuigen?
Redelijk gemakkelijk eigenlijk, omdat ik sowieso wel veel foto's thuis maak, maar die blijven doorgaans binnen huis.
Ja, die zijn niet voor publicatie.
Nog niet, misschien dat ik daar ooit wel iets mee van plan ben. Maar, dus het genre van de dagboekfotografie is niet nieuw, ik maak dat al heel lang. Mm. Meestal zijn dat de foto's die het langst blijven liggen in op mijn desktop of in de archiefdozen, en daar kom ik meestal niet toe om die af te werken. Mm. Dus daar zit een grote achterstand op. Nu heb ik voor mezelf die uitdaging gelegd van ik ga elke dag een foto maken en die wordt de dag nadien gepubliceerd.
Ja.
En vooral de kinderen, die worden doorgaans niet zo heel graag gefotografeerd. Die zijn nu wel heel blij dat ze in de krant staan en dat ze op de website van De Standaard staan.
Hoe oud zijn ze, Nick?
Ze zijn 10, die zijn tweeling.
Ja, twee meisjes. Ja. Nu, het levert, vind ik, alleszins heel herkenbare beelden op. Hè. Je dochters die de kip helpen een plas oversteken. Je vrouw die haar vuile broek aantrekt en de tuin induikt. Ja. En nu lijkt alles nog bij zijn vree. Hè. Jullie zitten met z'n allen in zelfquarantaine sinds vrijdag. Hè. Wat als die verveling uiteindelijk toch toeslaat?
Ja, we mogen eigenlijk niet klagen. Hè. We zitten hier buiten de stad, in een dorp met een grote tuin, dus we kunnen nog buiten. Dat is voor veel andere mensen niet het geval. Die rust... Momenteel geniet ik wel van die rust en van die verplichte onthaasting. Het is hier heel rustig. Het is
dat hoor je eigenlijk bij veel mensen, dat het wel deugd doet om zo eens gewoon bij de dingen stil te staan. Ja.
Het is hier net elke dag zondag. Hè. Mm. Maar het is een valse rust natuurlijk. Ja. Hè. Er hangt ons iets boven het hoofd en we weten niet goed wat. En die rust kan, denk ik, heel snel omslagen in paniek of in angst als dat virus verder oprukt. En bijvoorbeeld ook mensen die je kent, familie, vrienden, beginnen besmet te geraken. Dan kan het wel eens heel snel omslaan, denk ik.
Ja.
Dus ik ben mij er wel van bewust dat het een valse rust is.
Ja. Ja. Maar hoe doe je dat nu praktisch, hè, dat dagboek bijhouden? Heb je constant een camera rond je nek hangen of gebeurt het op een andere manier?
Ja, ik heb een aantal camera's verspreid liggen op strategische plekken in het huis. altijd binnen handbereik en klaar om te fotograferen met opgeladen batterijen en zo.
Ja.
Dus, en als ik iets zie, ik kijk natuurlijk op een andere manier naar mijn vertrouwde omgeving nu. Wat eigenlijk vanzelfsprekend was, probeer ik nu met frisse ogen te kijken, omdat er dan een foto moet gemaakt worden. Onder andere die werkbroek van Anja, een werkbroek met bloemetjes die onder de modder zat. Ja, die doet ze altijd aan als ze in de moestuin gaat. En nu valt mij dat op en maak ik daar een foto van.
Ja, je hebt anders leren kijken.
Je leert anders kijken, ook naar de heel vertrouwde dingen. En dat was ook een beetje de uitdaging. Mm. Die kleine, onopvallende dingen, kan je daar fotografisch iets mee doen? Ja, natuurlijk. Ja. Als je daar op een juiste manier naar kijkt en ze in beeld brengt.
Nu, de fotograaf die blijft voorlopig zelf nog buiten beeld, hè, Nick?
Ja, maar ik ben wel van plan om mezelf er ook in te betrekken. Er zit een dosis humor in die foto's en ook een dosis zelfrelativering. Mm. En ik denk dat ik daar zelf als een van de vier gezinsleden die hier nog rondloopt, toch ook wel op mijn rol moet in gaan spelen.
Ja, dat vind ik ook.
Weldra zal ik zelf ook wel in beeld verschijnen.
Wat wordt het morgen, Nick? Mag je dat al verklappen?
Ik heb net een foto gepost op de site van de Standaard. Het zijn mijn twee dochters opnieuw, die in de notenboom zitten, wat eigenlijk het nieuwe favoriete plekje van mijn dochters is geworden sinds de zelfquarantaine. Ze zitten heel vaak in de boom. Mm-hmm. Momenteel dus nog veel foto's van kinderen, dat is ook heel dankbaar. Die doen gekke dingen. Een kip in een bootje een plas laten open, overvaren bijvoorbeeld.
En dan heel blij maar zijn als dat lukt.
Ja, dat is de bedoeling dat ik ook wel Anja, mijn vrouw en mezelf meer in beeld ga brengen na verloop van tijd. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Het is mogelijk dat het op den duur begint te vervelen. Maar dan zal ik daar ook een oplossing voor moeten vinden.
Ja, dat is dan maar de realiteit ook, hè? Dat is wat je uiteindelijk brengt, hè? Nu, waar zou je op dit moment normaal gezien mee bezig moeten zijn, Nick?
Ik was mij aan het klaarmaken om naar Frankrijk te vertrekken. Volgende week ging ik een hele week werken aan de opbouw van mijn tentoonstelling daar. De tentoonstelling die vorig jaar in de garage in Mechelen heeft gehangen over Dubai.
Ja.
Die zou daar nu hernomen worden in zijn totaliteit. En dat is natuurlijk afgelast. De uitnodigingen waren gestuurd, de scenografie is klaar, transport geregeld. Dus dat is in het water gevallen. Ja. Voor de rest geef ik ook les op de academie, de KASK, in Gent. Dus die lessen zijn ook stilgevallen. We zoeken een manier om via Skype verder les te geven. Dus foto's te bespreken met studenten.
Het wordt heel surreëel op die manier natuurlijk.
Ja, heel veel studenten zien hun project ook echt in het water vallen. Er zijn studenten die in de wereld moeten gaan fotograferen bij bedrijven, in ziekenhuizen. Ja, natuurlijk gaan die geen toegang meer krijgen. Dus ze gaan ook een alternatief moeten bedenken. En dan afgelopen weekend had Anja een verrassingsfeest voor mij georganiseerd, voor mijn verjaardag, zaterdagavond, met een optreden.
Nick Hannes.
Met een optreden in de living van Vitalski. Er gingen 40 vrienden komen, dat is natuurlijk ook niet kunnen doorgaan.
Want je bent 40 geworden.
Nee, ik ben iets ouder. 46.
Ja. Maar goed, je had toch een fijne verjaardag?
Ja, een rustige verjaardag thuis. Ja.
Draag goed zorg voor jezelf, Nick Hannes, en voor de rest van de familie. Ik kijk uit naar je dagelijkse beelden in de Standaard in het coronadagboek. Dankjewel, hè.
Oké, dankjewel. Tot later. Dag.
Dag. Thank you. Carioca, het Mary Lou Williams trio. Gisteren hadden we het hier in, over grote concerten, opera, producties, allerhande die omwille van corona afgelast zijn. Vandaag gaan we eens kijken hoe de sfeer in Gent is, meer bepaald in het KMSK, waar de grote Van Eyck tentoonstelling voorlopig dicht is en blijft. Goedemiddag, Maximiliaan Martens.
Goedemiddag.
U bent hoogleraar kunstwetenschappen en co-curator van die unieke Van Eyck tentoonstelling waar zo hard op ingezet is door zowat iedereen in Gent en omstreken. Ja. Harde dobber, die corona.
Uiteraard. Maar uiteraard is de maatregel genomen. We moeten eerst denken aan de gezondheid van de bezoekers. Dat gaat nu absoluut voor.
Ja. Hoeveel bezoekers hebben jullie tot nu toe over de vloer gehad?
110.000.
Ja. En wat was het streefdoel?
Er waren, voor zover ik weet, 270.000 tickets nu verkocht.
Dus al die mensen die niet kunnen komen, die moeten hun ticket terugbetaald krijgen? Of hoe gaat dat?
Op de website staat de informatie zeer duidelijk. Alle tickets die geboekt zijn tot de voorziene sluitingsdag 3 april worden terugbetaald. Dat staat heel duidelijk op de website van het museum. En ik verwijs trouwens naar wat de zakelijke aangelegenheden betreft, naar de communicatie ook van de stad Gent.
Ja, ja. 3 april, zegt u. Normaal gezien zou de tentoonstelling lopen tot eind april. Maar hoe groot acht u de kans dat de deuren alsnog terug kunnen opengaan?
Well, ik spreek voor mezelf natuurlijk. Niemand weet hoe de zaak zal evolueren. Maar als ik het verloop bekijk van de maatregelen die moeten genomen worden en ook de curves die we alle dagen voor ogen krijgen, dan vrees ik toch het ergste. Ja. Ja.
Nu, er zijn nog nooit zoveel werken van Van Eyck samengebracht in één tentoonstelling. Het is een unicum, het is een geweldige tentoonstelling. Iedereen die ze al kunnen zien heeft, die zal het daarmee eens, met mij eens zijn. Ja, wat nu?
Ja, het is afwachten. Hè. Hopelijk kunnen we toch heropenen. Dat hoopt iedereen natuurlijk. Zowel wij als curatoren, de museumdirectie, als iedere medewerker in het museum en zeker alle bezoekers. Maar we weten het niet, zo simpel is het.
Nee, maar u lijkt er eigenlijk heel rustig bij te blijven, wat ook goed is. Maar het is voor u uiteindelijk toch een beetje een levenswerk. Hè? U hebt daar zo lang aan gewerkt om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Er zijn werken van overal naar Gent gekomen.
Ja, ja. Het is natuurlijk zo dat wij als curatoren, ons werk zat er eigenlijk op. Hè. We hebben het boek gepubliceerd, we hebben de selectie gemaakt, de werken zijn naar Gent gekomen. Ons werk zat erop. Het heeft heel wat media-aandacht gekregen en zo verder. Maar we leerden ook wel nog altijd, elke keer als je in de tentoonstelling kwam en je zag die confrontatie tussen die verschillende werken, dan leer je ook zaken.
Ook u nog altijd?
Van het publiek, ja, absoluut. Ook de respons van het publiek, de vragen die gesteld worden, doe je nadenken. En dat moet ik nu missen, maar dat is natuurlijk bijzaak in de gegeven omstandigheden.
Ja.
Hè.
Nu, u zei het net zelf, de werken zijn naar Gent gekomen van overal zowat. Die werken geraken ook niet zomaar terug.
Nee, dat is een volgend probleem. Hè. Dus internationaal transporten en zo verder. Maar terug, dat is het zakelijke luik waar ik niet over ga. Maar de tentoonstelling blijft zoals ze is, maar gesloten zonder publiek. Hè.
Ja. En ook u mag daar niet alleen binnenwandelen.
Nee. Ik kreeg trouwens van mijn werkgever, de Universiteit Gent, de de raad om zoveel mogelijk thuis te werken, wat ik ook doe. En ik blijf in mijn kot.
Ja, u volgt die raad van Marie de Blok heel goed op.
Absoluut.
Uw lessen, hoe gaan die dan op dit moment door? Via Skype, andere platformen?
Ja, alle lessen aan de UGent worden via video gegeven. Die op het Ufora-platform, het leerplatform, worden geplaatst. Er zijn ook allerlei maatregelen getroffen in verband met stages en zo verder. Practica enzovoort. Dus de richtlijn is zeer duidelijk. Wij zijn volledig overgeschakeld naar teleonderwijs, afstandsonderwijs. Mm-hmm. Ja.
Ja, en dat lijkt tot op zekere hoogte te lukken, toch? Hè? Nu, even terug naar internationale tentoonstellingen met zekere grandeur. Hebt u op dit moment contact met andere curatoren, met collega's die in dezelfde situatie zitten, die een tentoonstelling georganiseerd hebben of op het punt staan om een grote te openen? Vangt u signalen op uit de kunstwereld? Hoe wordt daarmee omgegaan?
Absoluut. Absoluut, overal op dezelfde manier. Ik had zo pas nog contact met mijn collega uit het Metropolitan Museum in New York, die ook volledig in lockdown zit. Dus daar is de situatie net dezelfde. Overal ter wereld zijn de grote en kleinere tentoonstellingen gesloten.
Tate heeft uiteindelijk vandaag ook aangekondigd dat alle tentoonstellingsplatformen dicht gaan, eindelijk. Hè?
Ja, ja. Het biedt ons natuurlijk mogelijkheden om na te denken over alternatieve vormen. Ik denk aan virtuele bezoeken en zo verder, maar ja, het is natuurlijk allemaal kort dag om daarop in te spelen, maar zeker voor de toekomst lijkt mij interessant om daarover na te denken. Heel wat instellingen geven al virtuele rondleidingen en zo verder. Dus dat is toch echt een piste om te bewandelen. Mm-hmm.
Ja, ik praat straks ook met Frank de Maagd van Zeno X-Galerij. Die hebben een online viewing room geopend. Dus daar kan je het ook allemaal gewoon van op afstand doen. Maar je mist natuurlijk wel dat fysieke contact, hè, Frank de Maagd. Ik bedoel, voor een authentieke Van Eyck staan, dat is toch iets totaal anders dan op een scherm de nacht zitten te turen.
Dat was nu net het meest aantrekkelijke, denk ik, aan die hele tentoonstelling, dat de mensen voor het eerst heel dicht bij die panelen van het Lankots konden komen, bij die andere werken van Van Eyck, en dat het contact met de materialiteit van die werken, dat geeft toch een totaal andere dimensie dan kijken op een scherm, ook al is het onder de beste omstandigheden. Maar voorlopig zullen we ons daar toch tevreden moeten mee stellen.
Ja. Vertel nog eens even, voor ik u laat gaan, voor ik u gewoon voor ik het gesprek stop, want ik laat u niet gaan. U zit niet fysiek bij mij in de studio. Maar welk werk van Van Eyck kan u nog echt heel erg ontroeren? Dan zegt u alles. Maar waar kan u nog naar zitten staren?
Wel, in de tentoonstelling vond ik het diptiekje met Annunciatie en Grisaille van Thyssen-Bornemisza in Madrid. Zo mooi gepresenteerd. Alle werken zijn mooi gepresenteerd. Mm-hmm. Maar dit specifiek, dat gaf meer nog dan in zijn oorspronkelijke locatie. Precies door de juiste belichting gaf het een geweldig 3D-effect. En als je voorstond, was het alsof je is het alsof je een 3D-bril aan hebt. En heb je volledig dat illusionisme van Van Eyck. Mm. Dat is iets, toch een bijzondere ervaring. Maar het geldt voor alle werken. En ik zeg nogmaals, vooral voor de panelen van het Lam Gods, waar men anders sinds 1432 eigenlijk nog nooit zo dicht is kunnen bijkomen. Dit is toch iets heel bijzonder, wat heel veel mensen spijtig genoeg nu zullen moeten missen.
Ja, hopelijk. Het was zoveel een once in a lifetime, hè?
Ja, inderdaad. Niet alleen in een lifetime, once, tout court.
Ja, nu, er was ook heel veel werk besteed aan ook de presentatie, aan alles. Ik zei het al, heel Gent en omstreken was ik door geboeid. Ik werd zelfs, zag ik, Van Eyck neuzen aangeboden. Enfin, het mag niet zijn. Pompidou was wel op de dag van de persopening, denk ik, te gast voor een live-uitzending. En Chantal, ja. Chantal Patin is daarna nog een paar keer teruggekeerd. Eén keer met een volledig filmploeg. En zij heeft daar dan onder andere met u ook, Maximilian Martens, gesproken, maar ook met Frederica van Dam, curator van MSK, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Jan Dumoulin, ook met de hoogleraar antieke en middeleeuwse geschiedenis van het christendom Danny Praat en nog een paar andere specialisten. Is een reeks van 10 afleveringen gemaakt. En die kan u, het is een troost, op VRT nu bekijken. Het is een Pompidou XL, zoals we dat noemen. Het is niet hetzelfde, maar bon, als we het echte ding niet hebben, dan kan u daar misschien wel troost in vinden. Voilà. Heel erg bedankt, Maximilian Martens, om
heel graag
even
gedaan.
Ons te woord te staan. Ik hoop samen met u op betere tijden. Dank je wel.
Dank u wel, ik ook.
Dag.
Dag, mevrouw. Dag.
Piano Irving Fields. Het kunstenaarsplatform State of the Arts heeft zaterdag een online meldpunt geopend voor gedupeerde kunstenaars. En voorlopig blijkt daar al uit dat er een verlies van €4.400 per persoon geleden is. En dat zijn voorlopige cijfers. U vindt meer info op rectoverso.be.
Pompidou met Niki Aerts.
Ja, en een lege studio. Ik moet er nog aan wennen. Wat kan je doen als je in zelfquarantaine zit, geen hond hebt om uit te laten, geen kinderen die gelucht moeten worden in het park? Ja, ik zeg maar wat. Hè. Wat kan je sowieso doen? Tot gisteren riepen wij nog met z'n allen lezen, lezen, lezen. Maar wat als de boekhandels ook beginnen te sluiten? En schrijvers niet meer op residentie kunnen ergens anders in quarantaine zitten dan thuis dan? Ik vraag het meteen aan Ilke Frooye, directeur van Internationaal Literatuurhuis Passaporta. Dag Ilke.
Hallo, goeiedag.
Ilke, ik heb afgelopen donderdag bij jullie in de Dansaarstraat voor het eerst in mijn carrière een interview gedaan met een van jullie residentieschrijvers, Ian Sinclair, achter gesloten deuren. De maatregel was toen vers van de pers, best geen publiek hebben, was de boodschap. We hebben de hele Sandboutiek opgenomen. Binnenkort zullen jullie ook op de site een link aanbieden. En Ian is ondertussen terug naar huis. Het schrijverskot staat leeg. Hoe voelt dat?
Ja, het is jammer, hè, want een literatuurhuis, daar is toch de bedoeling dat je dat voelt gonzen van levendigheid. En het is fijn dat er mensen naar de boekhandel komen, dat er schrijvers bij ons voor een avond langskomen om over hun werk te spreken. Mm. Of dat er schrijvers langere tijd verblijven, een langere tijd, een maand of een week of twee maanden. En waar we dan andere soorten gesprekken mee hebben, die dan, omdat zij aan een nieuw werk aan het schrijven zijn, zoals Ian Sinclair, die een boek over Brussel aan het voorbereiden was, waarbij hij lange tochten maakte door Brussel. Maar dat heeft hij inderdaad moeten onderbreken omwille van die coronacrisis.
Ja. Nu, ik neem aan dat er na de aanslagen in Brussel, ik was er toen niet, ook een paar dagen niks gebeurd is bij jullie. Maar dit is van een andere orde.
Het is vergelijkbaar en verschillend. Het is vergelijkbaar in de zin dat je toch een soort van solidariteit, uitgesproken solidariteit voelt met heel veel mensen. Zeker in Brussel, dat zijn ook heel veel mensen die je taal niet per se delen, maar die wel in dezelfde situatie zitten. Alleen was het toen zo dat het niet duidelijk was. Er was angst voor het onbekende, voor misschien nog een aanslag, terwijl nu is het een angst voor de ander. En dat is toch een hele andere situatie.
Ja, en ook voor het onbekende, want ja, een virus, dat zie je niet, hè? Dat is onzichtbaar. Waar denk je als directeur in eerste instantie dan aan als je dat nieuws, als je het nieuws volgt?
Ja, aan de verschillende dingen. Hè. Eerst aan de auteurs, aan het publiek en ook hoe je met zo'n team daarmee om moet gaan. Hè. Ik denk, voor auteurs schrijft zich dat in een langer verhaal dat we ondertussen nu al kennen, dat er heel veel druk zit op kunstenaars, op schrijvers, literaire vertalers ook. De vraag is hoeveel zijn we bereid om als maatschappij te investeren in kunstenaars? En dat is en dat is iets wat nu opnieuw onder druk, dat kan onder druk staan door politieke keuzes, maar dat staat nu onder druk door zo'n situatie. En dan voel je dat alle culturele spelers heel erg aan het nadenken zijn en aan het acties ondernemen zijn om dat op te vangen.
Ja, John Banville stond geprogrammeerd, de Dead Ladies Show van Gaia's Goeters, de boekvoorstelling van Frederik Willem Dame, is uitgesteld. Wie praat er bij jullie met al die ontgoochelde mensen dan? Wie doet dat?
We hebben verschillende mensen, verschillende programmatoren die eigenlijk een expert zijn in een bepaald gebied en die dan contact opnemen met die auteurs. Het is ook wel zo dat wij ook wel uitkijken naar de periode dat we wel terug kunnen auteursontmoetingen plannen. We hebben binnen een jaar vindt het Passaporta Festival weer plaats en we hebben nu meteen een genereuze uitnodiging gestuurd naar heel veel mensen die nu niet kunnen komen om dan misschien op zo'n groot literair feest te komen. Maar het is natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken hoe het zit met de agendas van mensen op dat moment.
Ja, ja. En wat met de bookshop, Ilke? Blijft die alsnog open of gaan jullie ook daar maatregelen treffen?
Nee, de bookshop heeft vandaag besloten om te sluiten ook. En dat is natuurlijk wel een moeilijke. Het is zo dat Passaporta als literatuurhuis een samenwerkingsproject is tussen twee literaire organisaties, een Nederlandstalige en een Franstalige, en een onafhankelijke boekhandel, Passaporta Bookshop. En zij hebben mij laten weten dat ze vandaag sluiten. Vanaf vandaag sluiten. Omdat zij ook solidair zijn. Maar ja, natuurlijk is het ook wel zo dat we zitten in een context waarbij dat de hele grote Amazons die kleine onafhankelijke boekhandelaars onder druk zetten. Dus dat is niet zo vanzelfsprekend. En dan is het toch wel mooi om te zien dat heel veel mensen dat jammer vinden dat zo'n kwaliteitsvolle boekhandel sluit, omdat het daar heel erg gaat over het contact dat je hebt als lezer met zo'n boekkenner. Ja. De meerwaarde is echt dat je daar kan binnenstappen in alle onafhankelijke boekhandels, in alle boekhandels, en dat je gepassioneerde mensen kan aanspreken en zeggen, dit is wat mij ligt. En dan toveren ze een stapel boeken voor je die je zouden kunnen aanspreken. En dat is natuurlijk, ja, wat je niet... Je kan wel boeken laten leveren, maar dat aspect, dat kan je niet vervangen.
Nee, hopelijk kan dat snel weer. Hè. Hoe ga je daar persoonlijk mee om met de hele crisis? Ik bedoel, wat doe je wel, wat doe je niet, Ilke?
Ik heb heel snel beslist voor alle collega's dat er maximaal thuisgewerkt wordt. Dat kunnen wij op zich ook wel, die flexibiliteit hebben. Maar waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, en dat is ook echt persoonlijk, is dat thuiswerken moet je natuurlijk ook wel jongleren. Heel veel mensen ook met de zorg voor anderen, soms met de zorg, of vaak met de zorg voor kinderen. En dan ben ik ook wel benieuwd, hoe doe je dat dan? Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we zorg dragen voor elkaar? Je wilt je werk zo goed mogelijk doen. Je wilt ook op die andere fronten, op die andere vlakken dat ook goed doen. En ik ben wel benieuwd. Ik voel dat we nu met collega's ook... Ja, dat op een hele solidaire, bijna organische manier ook aan het regelen zijn. En dat betekent ook eigenlijk naar een andere manier van werken gaan. En daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Wat gaat dat betekenen? En kunnen we daar iets positiefs uithalen dat we daarna meenemen in onze gewone werking?
Ja. Wat lees je op dit moment?
Verschillende dingen. Ik heb de Decamerone klaar liggen om te lezen. Die had ik vorige week vrijdag al uit de boekhandel gehaald. Dus ik vond het heel mooi om te zien dat de Standaard ter Letteren daar bijna als een soort van in mijn hoofd al een antwoord op gaf met een reeks.
Ja, vertel misschien eens even waarom, voor mensen die niet weten waarom die Decamerone op dit moment zo'n belangrijk boek is.
Omdat dat natuurlijk het verhaal is uit de 14e eeuw, waarbij dat 10 jonge mensen de stad uitvluchten uit angst voor de pest en elkaar verhalen vertellen om een soort van antwoord te bieden of daar om met die situatie om te gaan. En dat raakt helemaal aan de kern van waar het bij lezen toch vaak om gaat. Hoe kan je kan niet met woorden, met teksten kan je niks oplossen, maar je kan misschien wel wat dingen bezweren of afhouden of je verbeelding prikkelen of je even naar een andere wereld brengen. Dat vind ik natuurlijk een heel mooi uitgangspunt.
Ja, je leest in verschillende boeken tegelijkertijd. Wat lees je nog?
Ik heb net het gedicht van Karl Norak gelezen. Dat is ook een heel mooi gedicht dat hij in het Frans heeft geschreven en net in het Nederlands vertaald is. Dus hij is dichter des Vaderlands. En er is net een vertaling in het Nederlands verschenen. Dus dat is ook heel mooi om te lezen. Maar als ik heel eerlijk ben, moet ik ook wel zeggen dat ik heel erg aan het lezen ben rond hoe dat een organisatie is, de onze, of dat we naar tijdelijke werkloosheid moeten en dat soort dingen. Dus ik kan ook wel gewoon toegeven dat het ook heel erg om dat soort droge lectuur gaat, waarbij dat er toch een zorg is voor collega's om de dingen zo goed mogelijk op te vangen.
En jij moet als directeur natuurlijk het huis wel overeind houden. Ilke Frooye, directeur van het Internationaal Literatuurhuis Passaporta in Brussel. Dankjewel voor je reactie. Bye.
Dankjewel.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
If the stars were mine, Melody Gardo. We hadden al een fotograaf, een curator, een directeur van een internationaal literatuurhuis daarnet aan de lijn om eens te polsen hoe zij omspringen met de huidige situatie, wat de repercussies zijn voor hun werking. We hadden nog geen galerist, die heb ik nu aan de lijn. Dag Frank de Maagd van Galerie Zeno X.
Goedemiddag.
Ja, ook jullie moeten creatief omspringen met de huidige situatie. Voor jullie stond er een en ander op stapel ook. Jullie zouden deelnemen aan Art Basel Hongkong. Onder huidige omstandigheden niet dus. Is de volledige beurs geannuleerd?
Ja, de volledige beurs Basel Hongkong is geannuleerd. Dus dat wil zeggen, in tegenstelling tot veel andere beurzen, is ze niet verplaatst. Dus is gewoon geannuleerd. Dat betekent ook dat de ganse beurs eigenlijk elke deelnemer heeft moeten terugbetalen. Mm. Tenminste 75% van de kosten die we hadden betaald, hebben we teruggekregen. Maar nu hebben ze zelf eigenlijk, en dat is toch wel een initiatief van hun, hebben ze die online viewing room in stand gezet. Eigenlijk. Dus dat zodanig dat elke galerie eigenlijk een aantal van de werken die ze normaal zouden meegebracht hebben naar de beurs in Hongkong, mm-hmm. eigenlijk nu online kunnen tonen.
Ah, ja. Dus het initiatief is van hun gekomen?
Het initiatief is in dit geval van hun gekomen. Wat is het verschil? Het is iets, of tenminste, het is een medium dat wij vaker gebruiken als we zelf naar een beurs gaan. Maar dan benaderen we of bereiken we alleen onze eigen klanten eigenlijk. En in dit geval is het een online viewing room, dus georganiseerd door de beurs zelf. Mm-hmm. En dat betekent dat dus eigenlijk elke bezoeker die normaal naar de beurs zou gaan, eigenlijk nu ook elke galerie eigenlijk online kan gaan bezoeken.
Ja, dat is wel niet hetzelfde, hè?
Het is niet hetzelfde, absoluut niet. Nee, goed. je hoopt alleen dat de mensen en de bezoekers, de verzamelaars die jouw galerie kennen en die het vertrouwen hebben en die de kunstenaars kennen, eigenlijk langs deze weg eigenlijk toch getriggerd worden door een of ander werk.
Ja, want je hoort altijd op beurzen dat net zo belangrijk is, hè, dat persoonlijk contact een beetje masseren links, een beetje masseren rechts, en dat helpt de verkoop. Zo is het toch?
Ja, dat klopt. Alleen ik moet wel zeggen dat natuurlijk toch het aanwezig zijn is in eerste instantie toch eigenlijk de eerste contact te leggen, het vertrouwen creëren eigenlijk. Achteraf gebeurt het toch meer en meer dat er online verkocht wordt, dat mensen het vertrouwen hebben. Mensen zitten niet meer allemaal in België, maar over de hele wereld verspreid, de verzamelaars. Dus zodra je een vertrouwen en een relatie hebt opgebouwd, is het mogelijk om op deze basis toch ook kunstwerken te verkopen.
Ja, omdat mensen, vooral mensen die veel geld hebben en die gewoon willen investeren in kunst, een naam in huis willen hebben en dat misschien belangrijker vinden dan of ze het werk al dan niet mooi vinden.
Oh, dat zou ik niet durven zeggen. Het is in eerste instantie, en daarom is het persoonlijk aanwezig zijn toch heel belangrijk. Het is in eerste instantie toch eigenlijk de beurs waar men contact maakt met de galerie, waar men contact maakt met het kunstwerk. Mm-hmm. En als je het natuurlijk kent, dan is het eigenlijk iets makkelijker om langs deze weg ook kunstwerken te verkopen. Ja. Maar om het zomaar online te verkopen zonder dat men het kent, en tenminste als het over een bepaalde waarde gaat, is toch vrij moeilijk, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ja. Nu, die Art Basel Hongkong, hoe belangrijk is die eigenlijk voor jullie als huis?
Ja, dit is superbelangrijk. Ik moet toch zeggen dat na Basel, dus in Zwitserland, eigenlijk Basel Hong Kong, het eerste grote platform is om contact te hebben met de Aziatische wereld. Hè. Dus de verzamelaars die we intussen tijd in ons boek hebben, is toch eigenlijk allemaal gekomen dankzij onze aanwezigheid op de beurs in Basel, Hongkong.
Ja, dus voor jullie is het ook hopen dat deze situatie snel ten einde loopt. Hè? Art Basel,
ja, nee, dit is...
ja, uitzonderlijk, hè? Dat hebt u nog nooit meegemaakt.
Nee, we hebben het nog nooit meegemaakt. En het is aan de ene kant goed te horen dat het eigenlijk in Azië al de goede weg op gaat. We zouden normaal eigenlijk vorige week in Beijing zijn geweest voor een opening van een tentoonstelling in het museum M. Woods van Raoul de Keizer.
Ja.
Dat is ook toen, of tenminste, dat is ook in januari, februari afgelast. Of tenminste, verplaatst eigenlijk. En men heeft ons gisteren te kennen gegeven dat men de opening graag 22 mei wil doen.
Mm-hmm.
Dus dat is tenminste een goede hoop dat de situatie in China en in Azië aan de betere hand is. En ik hoop dat we snel dezelfde weg op kunnen hier.
Ja, waren jullie niet net in New York ook?
We waren net in New York en ik moet eerlijk zeggen, daar hebben we nog het geluk gehad dat er ondanks een aantal mensen die al bang waren nog naar de beurs te komen, dat het eigenlijk, ook al was het iets trager en iets langzamer en was het aantal bezoekers iets minder, toch viel het al bij al nog mee, moet ik zeggen. Dus dat was een week en twee dagen geleden zaten we nog op de beurs in New York.
Ja, misschien was dat helemaal niet verantwoord.
Goh, het was misschien niet verantwoord, alleen daar werd er... ik bedoel, die beurs is gewoon doorgegaan.
Ja, en geen extra maatregelen of zo?
Er zijn totaal geen extra maatregelen. Mm. Iedereen had wel van die handcleaners mee. En
handschoentjes. Maar dat sowieso, hè, op zo'n beurs, als je met dure kunstwerken te maken hebt. Nu, heel veel verkoop van kunstwerken gebeurt eigenlijk op zo'n grote kunstbeurs, hè, waar we het over hebben. En allemaal minder in de galerijen ook. Zou deze situatie daarin verandering kunnen brengen?
Ik denk het wel. Ik denk dat... Kijk, deze situatie zal natuurlijk ook een economische recessie meebrengen. En dat zal, dat zullen we ook voelen, net als iedereen in de wereld.
Mm. Bij jullie stond er een tentoonstelling, een solo-tentoonstelling van Madeleine Dumas gepland. 28 maart. Is uitgesteld, hè?
Die is ook uitgesteld en we hebben die nu verschoven. Tenminste, we willen de opening graag doen op 16 mei. Of tenminste, dat hopen we, dat we tegen dan een mooie vooruitzicht hebben en al deze situatie achter ons kunnen laten.
Ja, en wat als 16 mei niet lukt? Moet ik dan geen plan B ook voorleggen?
We hebben in tegenstelling tot wat we nu hadden, is dat we natuurlijk 28 maart hadden ook, omdat het ook een verjaardags tentoonstelling was. Ik werk meer dan 25 jaar samen met Marleen Dumas, dus de bedoeling was om naast de opening ook een groot feest te geven. Mm. Dat hebben we jammer genoeg moeten cancelen en... Dat zouden we niet de 16e mei doen, maar dat willen we eigenlijk nu doen als een soort finissage. Dus eigenlijk eerder naar eind juni of begin juli.
Ja, altijd dus creatieve oplossingen.
Ja, precies. Mocht 16 mei eigenlijk niet haalbaar zijn, dan kunnen we dat nog altijd verplaatsen.
Ja, hoe gaat ze daar zelf mee om, met die verplaatsing?
De kunstenares bedoel je?
Ja, Madeleine Dumas.
Nou, moet ik eerlijk zeggen, het komt misschien zelf een beetje goed uit. Het was toch eigenlijk werken tegen de deadline. En dus deze situatie helpt een beetje om alles nog een keer goed te kunnen bekijken. En we zijn ook bezig met een boek om deze gelegenheid te vieren. En dus daar hebben we nu ook wat extra tijd voor gekregen om dat mooi af te werken.
Ja. Even terug naar die online viewing room. Vanaf wanneer is die eigenlijk open en kan iedereen daar... kijken?
Die is eigenlijk, we hebben die nu aan een aantal belangrijke klanten voorgesteld en die is vanaf 18 maart is die online.
Voor iedereen?
Voor iedereen, ja.
Oké. Heel goed. En hopelijk levert dat ook nog wat verkochte kunstwerken op, hè? Blijven mensen kunst kopen sowieso, ook in coronatijden?
Nou, dat hopen we. Ik bedoel, het was met alles bij elkaar, moet ik zeggen, in New York iets trager, dus ook iets minder. Alhoewel, nou goed, we hebben nog een heel mooi werk van Luc Tuymans kunnen verkopen, dus daar waren we heel blij mee. We hebben natuurlijk ook nog andere werken verkocht, maar goed, ik bedoel, financieel gezien was dat meteen eigenlijk
een meevaller.
Een meevaller, ja.
Oké. Succes alvast, ook met die online viewing room en bedankt Frank de Maagd.
Oké, dank u wel.
Een fijne avond nog, hou het veilig, hou het gezond, ook u thuis. Wees solidair, wij zijn er morgen terug tussen 5 en 6. Tot dan, bye. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.